Gemeente, wij willen deze dienst aanvangen door met elkander te zingen van Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gaderslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij Heer met beving recht kinderlijk gevreesd. We noemden nu Psalm 130, vers 2. Vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u vinden kunt in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 23e hoofdstuk, te beginnen bij vers 33 tot en met 49. Maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Lucas 23, te beginnen bij vers 33. En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf een verlossen. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters, deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelven en ons. Maar de andere antwoordende, bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende ure toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij den geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide, waarlijk deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan.
Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 42, het eerste vers. Dat is het versje wat onze basisschoolleerlingen geleerd hebben. Ze hebben dat geleerd in de berijming van Dateen. Dus we willen dat vanmiddag ook zingen in Dateen. Het als een hert gejaagd, o Heere, dat verse water begeert. Al zo dorst mijn ziel ook zeren, naar u mijn God hoog geëerd. En spreek bij haar met geklag, o Heer, wanneer komt die dag, dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen. Psalm 42, vers 1. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij u een preek lezen van A.W. Pink, naar aanleiding van Lucas 23, vers 34a. Dus Lucas 23, vers 34a. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Als collectezang gaan we zingen Psalm 85, het derde en ook het vierde vers. Dus Psalm 85, vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Voorwaar Gods heil is reeds nabij het geslacht, het welk hem vreest en zijne hulp verwacht, opdat er eer in onze landen woont en zich al daar op het luisterrijks vertoont. 3 en 4 van Psalm 85. Gemeente, de mens heeft het allerergste gedaan wat hij kon doen. Hij door wie de wereld gemaakt was, was in de wereld gekomen, maar de wereld heeft hem niet gekend. De Heere der Heerlijkheid had onder de mensen gewoond, maar men begeerde hem niet. De door de zonde verblinde ogen zagen in hem geen schoonheid om hem te begeren. Bij zijn geboorte was er geen plaats in de herberg. En dat was de voorbode van de behandeling die hij van de mensen zou krijgen. Kort na zijn geboorte zocht Herodes hem te doden. En daaruit bleek de vijandschap die zijn persoon opriep. Dat wees reeds op het kruis als het hoogtepunt van de vijandschap van de mens. Elke keer legden ze vijanden het op zijn ondergang toe. En nu werd hun lage begeerte hun geschonken. De Zoon van God had zichzelf in hun handen overgegeven. Een schijnproces werd gehouden. En hoewel zijn rechter geen schuld in hem vond, hadden ze toch toegegeven aan de aanhoudende geschreeuw van zijn haters. Als die reeds steeds maar weer uitriepen, kruisig hem. De wrede daad was verricht. Een gewone dood voldeed zijn onverzoenlijke vijanden niet. Men besloot hem te kruisigen. Een dood die diep lijden en schande inhield. Men bemachtigde een kruis en de zaligmaker was er aangespijkerd. En daar hangt hij, zwijgend. Maar dan wordt gezien dat zijn bleke lippen bewegen. Vraagt hij om medelijden? Nee, wat dan? Spreekt hij een vervloeking uit over degene die hem kruisigden? Nee, hij bidt. Hij bidt voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het eerste van de 7 kruiswoorden van de Heere Jezus tekent hem ons in de houding van het gebed. Wat heeft dat veel te betekenen? Wat een onderwijs ligt daarin. Zijn openbare optreden was begonnen met het gebed. En hier zien we dat het ook met het gebed besloten wordt. Wat heeft hij ons daarin een voorbeeld nagelaten? Deze handen konden de zieken niet meer helpen, want ze zijn aan het kruis genageld. Deze voeten kunnen hem niet meer dragen om op weg te gaan om barmhartigheid te bewijzen, want ze zijn gehecht aan het vloekhout. Niet langer kan hij bezig zijn met het onderwijzen van de apostelen, want ze hebben hem verlaten en ze zijn gevlucht. Waar houdt hij zich dan nu mee bezig? Met de dienst van het gebed. Wat een les voor ons. Misschien bent u die door ouderdom en ziekte niet meer in staat bent actief bezig te zijn in de wijngaard des Heren. Misschien was u in het verleden een onderwijzer, een prediker of een JV-leider, leidster. Iemand die folders verspreidde. Maar nu bent u aan uw bed gebonden. Jawel. Maar u bent nog wel hier op deze aarde. Wie weet of God u hier niet een poosje laat om werkzaam te zijn in de bediening van het gebed. En misschien mag u daardoor meer verrichten dan door al uw actief bezig zijn in het verleden. Als u verzocht wordt om zo'n bediening maar klein te achten, denk dan aan de zaligmaker. Hij bad. Hij bad voor anderen. Hij bad voor zondaren, zelfs in zijn laatste uren. Door voor zijn vijanden te bidden, heeft Christus ons niet alleen een volmaakt voorbeeld gegeven hoe we hen moeten behandelen die ons kwaad doen en ons haten, maar hij heeft ons ook geleerd nooit van iemand te denken dat hij of zij buiten het bereik van het gebed is. Indien Christus voor zijn moordenaars gebeden heeft, hebben wij zeker daarin een aanmoediging om nu zelfs voor de voornaamste van de zondaars te bidden. Christenhoorder, geef nooit de hoop op. Lijkt het u misschien verspilling van de tijd om te blijven bidden voor die man, voor die vrouw, voor dat dwarse kind van u? Ziet het er naar uit alsof ze buiten het bereik van Gods genade zijn? Misschien is degene waar u zo lang voor gebeden hebt in de macht gekomen van een of andere satanische secte van vandaag. Of is hij of zij nu een erkend en uitgesproken ongelovige? In één woord, een openlijke vijand van Christus. Denk dan aan het kruis. Christus bad voor zijn vijanden. Leer dan daaruit om niemand te beschouwen alsof hij buiten het bereik van het gebed is. Nog één gedachte over dit gebed van Christus. Hier wordt ons de kracht van het gebed getoond. Dit pleiten van Christus aan het kruis voor zijn vijanden krijgt een in het oog lopend en beslissend antwoord. Dit antwoord is te zien in de bekering van 3000 mensen op de Pinksterdag. Ik grond dit op Handelingen 3 vers 17, waar de apostel zegt, en nu broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. We moeten erop letten dat Petrus het woord onwetendheid gebruikt, dat overeenkomt met de woorden des Heren, zij weten niet wat ze doen. Hier is dan de goddelijke verklaring van 3000 mensen die onder één preek werden bekeerd. De oorzaak daarvan was niet de welsprekendheid van Petrus, maar het gebed van de zaligmaker. En volk van God, hetzelfde geldt ook voor ons. Christus bad voor u en mij, lang voordat wij in hem geloofden. In Johannes 17 hebben we het bewijs daarvan. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zouden. Nogmaals, laten we winst mogen doen met dit volmaakte voorbeeld. Laten ook wij mogen pleiten voor Gods vijanden. En wanneer we bidden in geloof, zullen ook wij met vrucht bidden voor de behoudenis van verloren zondaren. We gaan nu naar onze tekst. Toen zeide Jezus, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Het thema van deze preek is het eerste kruiswoord, het woord van vergeving. Dus het eerste kruiswoord, het woord van vergeving. Al gaande door de preek komen we dan 7 gedachten tegen die we elke keer zullen noemen. De eerste gedachte, hierin zien we de vervulling van het profetische woord. Wat heeft God vele zaken van tevoren bekendgemaakt die op de dag der dagen zouden plaatsvinden? Wat een volledig beeld heeft de Heilige Geest gegeven van het lijden van de Here, met al de omstandigheden daarvan. Onder andere was het voorzegd dat de zaligmaker voor de overtreders zou bidden. Jesaja 53. Dit sloeg niet op het huidige werk van Christus aan Gods rechterhand. Het is waar dat hij altijd leeft om voor hen te bidden, maar deze tekst spreekt over wat hij nu doet voor degene die in hem geloof hebben. Terwijl Jesaja 53 betrekken heeft op zijn genadig handelen ten tijde van zijn kruisiging. Let erop waar zijn pleiten voor de overtreders mee verbonden wordt. En hij is met de overtreders geteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Dat Christus voor zijn vijanden zou pleiten was een van de onderdelen van de wondervolle profetie in Jesaja 53. Dit hoofdstuk deelt ons tenminste 10 zaken mee over de vernedering en het lijden van de Verlosser. Hij gaf aan dat hij door de mensen zou worden veracht en verworpen. Dat hij een man van smarten zou zijn en verzocht in krankheden. Dat hij zou worden verwond, verbrijzeld, gestriemd. Dat hij zonder weerstand te bieden ter slachting zou worden geleid. Dat hij stom zou zijn voor het aangezicht van zijn scheerders. Dat hij niet alleen zou lijden door de handen van mensen, maar ook door de Here zou worden verbrijzeld. Dat hij zijn ziel zou uitstorten in de dood. dat hij zou worden begraven in het graf van een rijke man. En daaraan werd nog toegevoegd dat hij met de overtreders geteld zou worden. En tenslotte dat hij voor de overtreders zou bidden. Hier was de voorzegging en voor de overtreders gebeden heeft. En hier was ook de vervulling daarvan. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij gedacht aan zijn moordenaars. Hij pleitte voor hen die hem kruisigden. Hij bad om hun vergeving. Ten tweede, hier zien wij Christus die zich verenigt met zijn volk. Vader, vergeef het hun. Bij geen enkele voorafgaande gelegenheid had Christus zoiets aan de Vader verzocht. Nooit tevoren had hij van de Vader de vergeving van anderen ingeroepen. Tot nu toe vergaf hij zelf. Tot de geraakte had hij gezegd: Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Tegen de vrouw die met haar tranen zijn voeten waste in het huis van Simon zei hij: Uw zonden zijn u vergeven. Waarom zou hij dan nu de Vader vragen te vergeven, in plaats van zelf woorden van vergeving uit te spreken? Het vergeven van de zonde is een goddelijk voorrecht. De Joodse schriftgeleerden hadden gelijk toen ze aldus redeneerden: wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar, zegt u, Christus was toch God? Dat is waar. Maar hij was ook mens, de God-mens. Hij was de Zoon van God, die de Zoon des mensen was geworden, met het vooropgezette doel zichzelf op te offeren als een slachtoffer voor de zonde. En toen de Heere Jezus het uitriep: Vader, vergeef het hun, hing hij aan het kruis. En daar kon hij zijn goddelijke voorrechten niet uitoefenen. Let zorgvuldig op zijn eigen woorden en zie dan de wonderbaarlijke nauwkeurigheid van de schrift. Hij had gezegd: de Zoon des mensen heeft macht op de aarde de zonden te vergeven. Maar hij was niet langer op de aarde. Hij was van de aarde verhoogd. Bovendien, aan het kruis was hij werkzaam als plaatsvervanger. De rechtvaardige zou daar sterven voor de onrechtvaardigen. Vandaar dat hij die daar hing als onze vertegenwoordiger niet langer de plaats van autoriteit innam, waardoor hij zijn goddelijke voorrechten kon uitoefenen. En daarom nam hij de plaats in van een smekeling voor de Vader. Daarom zeggen we dat toen de gezegende Heere Jezus het uitriep: Vader, vergeef het hun, we hem geheel verenigd zijn met zijn volk. Hij was niet langer in de positie op de aarde waarin hij de macht en het recht had de zonde te vergeven. In plaats daarvan pleit hij voor de zondaren, zoals ook wij moeten doen. Ten derde, hier zien wij hoe God de zonde en daaraan verbonden schuld beoordeelt. Onder de Levitische priesterlijke bediening eiste God dat er voor in onwetendheid begane zonden verzoening gedaan werd. En verder lezen we daarover ook in Numeri 15 en Leviticus 5. Het is met het oog op zulke schriftplaatsen dat we lezen dat David bad: reinig mij van de verborgen afdwalingen. Zonde is in Gods oog altijd zonde, of we er ons van bewust zijn of niet. Zonden die in onwetendheid begaan zijn, moeten net zo goed verzoend worden als bewuste zonden. God is heilig en hij verlaagt zijn maatstaf van gerechtigheid niet naar het peil van onze onwetendheid. Onwetendheid is nog geen onschuld. Feitelijk is onwetendheid nu nog strafbaarder dan in de dagen van Mozes. Wij hebben geen verontschuldigingen voor onze onwetendheid. God heeft zijn wil duidelijk en volledig geopenbaard. Wij hebben de Bijbel in handen en we kunnen geen onbekendheid met de inhoud daarvan voorwenden, behalve om onze luiheid te veroordelen. God heeft gesproken en naar zijn woord zullen we geoordeeld worden. En toch blijft het waar dat we van vele zaken onwetend zijn en het gebrek en de schuld liggen bij ons. En dat verkleint de enorme grootte van onze onschuld niet. Zoals het gebed van de Heere Jezus hier duidelijk aantoont, moeten ook de zonden die in onwetendheid begaan zijn, door God vergeven worden. Ze hebben de goddelijke vergeving nodig. Leer dan hieruit hoe hoog Gods maatstaf ligt, hoe groot onze nood is, en leer hem ook te prijzen voor een verzoening die oneindig groot is, die reinigt van alle zonden. Het vierde, hier zien we de blindheid van het menselijke hart. Er staat, ze weten niet wat ze doen. Dit betekent niet dat de vijanden van Christus onwetend waren van het feit van zijn kruisigingen. Ze wisten heel goed dat ze het hadden uitgeroepen, kruisig hem. Ze wisten heel goed dat Pilatus hun afschuwelijke verzoek had ingewilligd. Ze wisten heel goed dat hij aan het kruis was genageld, want ze waren er ooggetuigen van. Wat bedoelde de Heere dan toen hij zei, ze weten niet wat ze doen? Hij bedoelde dat ze onwetend waren van de verschrikkelijke aard van hun misdaad. Ze wisten niet dat het de Heere der Heerlijkheid was die ze kruisigden. De nadruk ligt niet op zij weten niet, maar op wat zij doen. En toch hadden ze het moeten weten. Hun blindheid was niet te verontschuldigen. De oud-testamentische profetieën die in hem hun vervulling hadden gevonden, waren duidelijk genoeg om hem als de heilige Gods aan te wijzen. Zijn leer was ongeëvenaard, want zelfs zij die hem bekritiseerden, werden gedwongen toe te geven dat nooit een mens al zo gesproken had gelijk deze mens. En dan zijn volmaakte leven. Hij had voor de mensen zichtbaar een leven geleefd zoals nooit tevoren iemand gedaan had. Hij had zichzelf niet behaagd. Hij ging rond, goeddoende. Hij was altijd beschikbaar voor anderen. In hem was geen zoeken van zichzelf. Van begin tot eind was zijn leven een leven van zelfverloochening. Zijn leven was steeds tot eer van God. Zijn leven werd gekenmerkt door de goedkeuring van de hemel. Want de stem van zijn vader getuigde het hoorbaar. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Nee, er was geen verontschuldiging voor hun onwetendheid. Die onwetendheid liet alleen maar de blindheid van hun harten zien. Hun verwerping van de Zoon van God toonde volledig aan dat het vleeselijke verstand vijandschap is tegen God. Wat is het erg te bedenken dat deze verschrikkelijke daad steeds weer herhaald wordt. Zondaar, u weet nauwelijks wat u doet door de grote behoudenis die God geeft te verwerpen. U weet nauwelijks wat voor een verschrikkelijke zonde het is de Christus Gods te verwerpen en de uitnodigingen van zijn genade af te wijzen. U weet nauwelijks wat een zware schuld het meebrengt, dat u weigert de enige aan te nemen die u kan zalig maken van uw zonden. U weet nauwelijks wat een verschrikkelijke misdaad het is te zeggen, wij willen niet dat deze koning over ons zij. U weet niet wat u doet. U beschouwt uw levensbelangen met ongevoeligheid en onverschilligheid. De vraag komt vandaag op ons af, zoals er toen ook gesteld werd. Wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Want u hebt iets met hem te maken, of u veracht hem en verwerpt hem, of u neemt hem aan als de zaligmaker van uw ziel en de Heere van uw leven. Maar ik zeg het nog eens, het schijnt u maar een zaak van weinig gewicht toe, ter nauwernood van enig belang wat u doet. Jarenlang hebt u het twisten van Gods geest weerstaan. Jarenlang hebt u deze allerbelangrijkste overweging uitgesteld. Jarenlang hebt u uw hart tegen hem gepantserd, uw oren gesloten voor zijn smekingen en uw ogen gesloten voor zijn alles te bovengaande schoonheid. O, maar u weet niet wat u doet. U bent blind voor uw dwaasheid, blind voor uw schrikkelijke zonde, en toch bent u niet te verontschuldigen. U kunt nog behouden worden als u dat wilt. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. O, kom nu tot de zaligmaker en zeg het net als de man uit zijn dagen. Heere, dat ik ziende mag worden. Ten vijfde. Hier zien wij zijn eigen onderwijs lieflijk afgebeeld in praktijk. In de bergrede leerde de Heere zijn discipelen: hebt u vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, doet wel degene die u haten en bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. En boven alle anderen bracht Christus in praktijk wat hij preekte. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Hij leerde niet alleen de waarheid, maar hij zelf was de vleesgeworden waarheid. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Zo heeft hij hier aan het kruis zijn onderwijs op de berg volmaakt afgebeeld. In alle dingen heeft hij ons een voorbeeld nagelaten. Let erop dat Christus zijn vijand niet zelf vergeven heeft. Zo heeft hij ook in Matthäus 5 zijn discipelen niet vermaand hun vijanden te vergeven, maar wel om voor hen te bidden. Maar moeten we hen die ons geweld aandoen dan niet vergeven? Dit brengt ons bij een zaak waarover vandaag de dag veel behoefte is aan onderwijs. Leert de Schrift dat we altijd en onder alle omstandigheden moeten vergeven? Ik antwoord met nadruk dat de Schrift dat niet leert. Het woord van God zegt: en indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem. En indien het hem leed is, zo vergeef het hem. En indien hij 7 maal daags tegen u zondigt en 7 maal daags tot u wederkeert, zeggende: het is me leed, zo zult ge het hem vergeven. Hier wordt ons duidelijk geleerd dat de overtreder aan een voorwaarde moet voldoen voor we vergeving kunnen afkondigen. Degene die ons geweld heeft aangedaan moet eerst berouw hebben. Dat is zichzelf vanwege zijn fout veroordelen en bewijzen dat het hem berouwt. Maar als de overtreder geen berouw heeft, dan hoef ik het hem niet te vergeven. Gemeente, laat mijn bedoeling niet misverstaan worden. Zelfs als degene die me kwaad gedaan heeft geen berouw heeft, mag ik jegens hem toch geen kwade gevoelens hebben. Er mogen in het hart geen haat of boosaardigheid gekoesterd worden. Maar toch moet ik aan de andere kant de overtreder niet behandelen alsof hij geen kwaad gedaan had. Dat zou betekenen dat de overtreding werd goedgekeurd. En dan zou ik nalaten de eisen van de gerechtigheid hoog te houden. En dat moet een gelovige altijd doen. Vergeeft God ooit als er geen berouw is? Nee, want de Schrift zegt: indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Nog één ding. Wanneer iemand me geschaad heeft en er geen berouw van heeft, moet ik, hoewel ik hem niet kan vergeven en behandelen alsof hij niet gezondigd had, toch geen boosaardigheid in mijn hart tegenover hem hebben. Maar ik moet ook voor hem bidden. Hier ligt de waarde van het volmaakte voorbeeld van Christus. Wanneer wij niet kunnen vergeven, kunnen we God bidden hem te vergeven. Voordat we nu verder lezen, gaan we met elkaar zingen van Psalm 6. Het 3e en het 9e vers. Psalm 6 vers 3. Mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilig ogen in deze jammerstaat. Hoe lang zal ik nog klagen? Hoe lang uw gramschap dragen? O Heer, mijn toeverlaat. En het negende, de Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. De Heer zal op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. 3 en 9 van de 6e psalm. Het 6e punt is, hier zien we de grote en voornaamste behoefte van de mens. De eerste belangrijke les die we allemaal moeten leren, is dat we zondaars zijn. En daarom ongeschikt om te verkeren in de tegenwoordigheid van de heilige God. Het is te vergeefs edele idealen uit te kiezen, goede besluiten te nemen en uitnemende levensregels aan te nemen om daarbij te leven, als niet de kwestie van de zonde opgelost is. Het baat ons niets dat we proberen een goed karakter te vormen en te doen wat Gods goedkeuring zal wegdragen, als de zonde tussen hem en onze zielen staat. Gemeente, wat hebben we aan schoenen als onze voeten verlamd zijn? Of wat hebben we aan een bril als we blind zijn? De kwestie van de vergeving van mijn zonden is van levensbelang. Zolang ik nog in mijn zonde ben, doet het er weinig toe dat ik voor een grote vriendenkring hooggeacht word. Het maakt niet uit of ik in zaken gelukkig ben geweest. Zolang ik nog in Gods oog een onverzoende overtreder ben. Waar het in het stervensuur op aankomt is, zijn mijn zonden weggedaan door het bloed van Christus. Ten tweede, zeer belangrijke les die we allemaal moeten leren is hoe vergeving van zonden kan worden verkregen. Wat is de reden waarom een heilig God de zonde kan vergeven? En hier is het van belang dat er een groot verschil is tussen goddelijke vergeving en menselijke vergeving. Doorgaans is menselijke vergeving een zaak van mildheid, van slapheid. We bedoelen daarmee dat vergeving dikwijls gaat ten koste van recht en gerechtigheid. In een menselijke rechtbank moet de rechter kiezen uit twee mogelijkheden. Wanneer bewezen is dat de beklaagde schuldig is, moet de rechter of de straf opleggen die de wet eist, of hij kan voorbijgaan aan de eisen van de wet. Het eerste is gerechtigheid, het tweede is barmhartigheid. De enige manier voor de rechter om aan de eisen van de wet te voldoen en toch barmhartigheid te bewijzen aan de overtreder van de wet, is dat een derde partij zich aanbiedt om in zijn eigen persoon de straf te ondergaan die de schuldige verdient. En zo is het geweest in de goddelijke raadslag. God wilde geen barmhartigheid bewijzen ten koste van het recht. God wilde als de rechter van de ganse aarde de eisen van zijn heilige wet niet opzij zetten. En toch wilde God barmhartigheid bewijzen. Hoe? Doordat er iemand volkomen genoeg deed aan zijn beledigde wet. Doordat zijn eigen zoon de plaats zou innemen van allen die in hem geloven. En door hun zonde te dragen in zijn eigen lichaam aan het kruis. God kan rechtvaardig zijn en toch genadig. Genadig en toch rechtvaardig. Zo is het dat de genade heerst door middel van de gerechtigheid. Er is een rechtvaardige grond aangebracht waardoor God rechtvaardig kan zijn en toch allen rechtvaardigen die geloven. En daarom wordt er verkondigd, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En op een andere plaats, zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Het was met het oog op het bloed dat hij vergoot, dat de zaligmaker uitriep, Vader vergeef het hun. Het was met het oog op het verzoenend offer dat hij bracht, dat gezegd kan worden dat zonder bloedstorting geen vergeving geschiedt. Door voor zijn vijanden te bidden om vergeving van hun zonden, raakte Christus hun allerdiepste behoefte en nood aan. En hun behoefte is de behoefte van ieder Adams kind. Gemeente, zijn uw zonden al vergeven? Dat wil zeggen, kwijtgescholden, weggedaan. Bent u door genade een van hen van wie gezegd wordt, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden? Het laatste, zevende punt. Hier zien we de zegepraal van verlossende liefde. Let nauwkeurig op het woord waarmee onze tekst begint. Toen. Het vers dat daar direct aan vooraf gaat luidt. En toen zij kwamen op de plaats hoofdschedelplaats, kruisigden hem al daar. En de kwaaddoeners de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. Toen zeide Jezus, Vader, vergeef het hun. Toen de mensen allergrootste misdaad begaan had. Toen de verdorvenheid van het menselijke hart getoond was in het toppunt van boosheid. Toen het schepsel met zijn schuldige handen het aangedurfd had de Heere der Heerlijkheid te kruisigen. Hij had verschrikkelijke vervloekingen over hen kunnen uitspreken. Hij had bliksemstralen van zijn gerechtvaardigde toorn kunnen loslaten om hen te doden. Hij had de aarde haar mond kunnen doen openen, zodat ze levend in de afgrond waren verzonken. Maar nee, hoewel hij blootgesteld was aan onuitsprekelijke schande, hoewel hij martelende pijnen leed, terwijl hij werd veracht, verworpen, gehaat, roept hij het uit: Vader, vergeef het hen. Dit was de zegepraal van verlossende liefde. De liefde is langmoedig, ze is goedertieren, ze verdraagt alle dingen, ze bedekt alle dingen. Zo is aan het kruis de liefde vertoond. Toen Simson in zijn stervensuur kwam, gebruikte hij zijn grote lichaamskracht om zijn vijanden te vernietigen. Maar de volmaakte toonde de kracht van zijn liefde door te bidden om vergeving voor zijn vijanden. Weergaloze genade. Weergaloos zeggen we, want zelfs Stefanus kwam er niet toe het gezegende voorbeeld van de zaligmaker geheel na te volgen. Als u Handelingen 7 leest, zal hij daar vinden dat Stefanus eerst gedachte zichzelf betrof en daarna bad hij voor zijn vijanden. Maar bij Christus was de volgorde omgekeerd. Hij bad eerst voor zijn vijanden en pas daarna voor zichzelf. In alle dingen is hij de eerste. Gemeente, nog een woord van toepassing en vermaning. Wanneer u nog ongered bent, dan zouden wij hem of haar ernstig willen vragen de volgende zin te overwegen. Hoe verschrikkelijk moet het zijn Christus en zijn waarheid willens en wetens tegen te staan? Degene die de zaligmaker kruisigden, wisten niet wat ze deden. Maar mijn hoorder, op een zeer wezenlijke en ernstige manier is dat niet op u van toepassing. U weet dat u Christus behoort aan te nemen als uw zaligmaker. Dat u hem behoort te kronen als de Heere van uw leven. Dat u er uw eerste en uw laatste zorg van behoort te maken, hem te behagen en te verheerlijken. Wees dan gewaarschuwd, want het gevaar waarin u zich bevindt is groot. Als u zich bewust van hem afkeert, keert u zich af van de enige die u kan redden van uw zonden. En er staat geschreven: want zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden. Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, hitte des vuurs, dat de tegenstander zal verslinden. Nog een enkel woord wordt hieraan toegevoegd over de gezegende volkomenheid van de goddelijke vergeving. Gemeente, velen van Gods volk zijn aangaande dit punt bezwaard. Ze verstaan hoe alle zonden die ze begaan hadden voor ze Christus als hun zaligmaker ontvingen, vergeven zijn. Maar vaak hebben ze geen duidelijkheid over de zonde die ze begaan hebben nadat ze wedergeboren zijn. Velen leven in de veronderstelling dat het mogelijk is dat ze de kwijtschelding die God hun geschonken heeft weer kunnen verzondigen. Ze menen dat het bloed van Christus alleen betrekking heeft op hun verleden en dat voor zover het heden en de toekomst betreft ze voor zichzelf moeten zorgen. Maar welke waarde zou een kwijtschelding hebben die elk ogenblik van me weggenomen kan worden? Het is wel zeker dat er geen blijvende vrede kan zijn wanneer mijn aanneming door God en mijn ten hemel gaan afhankelijk wordt gemaakt van mijn vasthouden aan Christus, of van mijn gehoorzaamheid en getrouwheid. Gelooft zij God dat de vergeving die hij schenkt alle zonden bedekt, die van het verleden, het heden en de toekomst. Mijn medegelovige, heeft Christus uw zonden niet in zijn eigen lichaam gedragen aan het kruis? En waren niet al uw zonden, zonden die nog bedreven zouden worden toen hij stierf? Vast en zeker, want toen was u nog niet geboren en u had nog geen enkele zonde bedreven. We kunnen dus zeggen dat Christus uw toekomstige zonden net zo goed gedragen heeft als de zonde van het verleden. Het woord van God leert dat de ongelovige ziel wordt uitgebracht uit de plaats waar geen vergeving is, naar de plaats waaraan vergeving verbonden is. Christenen zijn een volk dat vergeving heeft. De Heilige Geest zegt: zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. De ware gelovige is in Christus en daar zal de zonde ons nooit toegerekend worden. Dit is onze plaats of positie voor God. Hij ziet ons aan in Christus. En omdat ik in Christus ben, ben ik volledige en eeuwige vergeving, heb ik volledige en eeuwige vergeving, zo zelfs dat de zonde mij nooit meer ten laste zal worden gelegd, voor zover het mijn zaligheid betreft, al zou ik nog 100 jaar op aarde blijven. Ik ben voor altijd uitgegaan uit de plaats waar de zonde toegerekend wordt. Luister maar in Colossenzen 2 vers 13. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorheid uw vleeses, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergeven. Let erop dat hier twee dingen samengevoegd worden. En wat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Mijn vereniging met de opgestane Christus staat in verbinding met mijn vergeving. Als mijn leven dan is met Christus, verborgen in God, dan ben ik voor eeuwig uit de plaats waar de toerekening van de zonde geschiedt. Vandaar dat er geschreven staat: zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Hoe zou het ook kunnen, indien alle overtredingen vergeven zijn? Niemand kan enige beschuldiging inbrengen tegen Gods uitverkorenen. Volk van God, prijs God, omdat alles voor eeuwig vergeven is. Amen. Heer, het is een onbevattelijk wonder dat u zondaren vergeven wilt. Wilt u uit genade uw kinderen dat elke keer laten zien? Ik ben voor u gestorven aan het kruis. Ik heb uw zonden gedragen. Ik heb betaald voor uw zonden. O Heere, werk onder ons met uw geest, opdat dat geleerd mag worden. Ik voor u. Heere, wil daartoe uw genade schenken. Wil voortdurend de liefde Gods in Christus laten zien aan zulke verloren arme zondaren die niets hebben in zichzelf. Heere, we danken u voor de woorden die we hoorden. Als we nog onbekeerd zijn, dan is het de boodschap die we hoorden: alleen in Christus is vergeving voor de grootste van de zondaren. En hij nodigt ons ook deze middag: wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einden der aarde. Bij mij moet u zijn. O Heere, wilt u dat woord toch indragen in ons aller hart, opdat we zonder u dit kerkgebouw niet zouden kunnen verlaten, maar dat de nood nood werd en dat de zaligheid geschonken wordt uit loutere genade, opdat u de eer ervan ontvangen zal. Heere, zegent u zo het woord van deze middag, van deze dag. Wil u het zondige van ons, in het lezen, in het luisteren, genadiglijk vergeven. Zorgt u voor ons, als we naar huis gaan, gedenk aan de kerktelefoonluisteraars. Wil u ze geven wat nodig is. Wilt u vanavond opnieuw samenbrengen, rondom het woord en ook het sacrament van de heilige doop. Sterk de doopouders, geef wat ze nodig hebben. Wil u ook zijn met onze dominee, helpt u hem vanavond uit en door. En wil in ons midden zijn met het krachtige werk van uw geest. Hoor uit de hemel, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens, wie het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snood bedrog, maar blank oprechtheid voedt. Psalm 32, het eerste vers. Eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.